onze hulpe en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. De genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, die eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Meenten wij zetten het samen zijn voort met het zingen van Psalm 127, het derde vers. Zo gaat het elk die God bemint, die kinderen voorbrengt tot Gods eer, verkrijgt een erfdeel van de Heere die zich met kroost gezegend vindt, die zich oprecht en dankbaar toont, ziet al zijn zorg naar wens loont. Maar ik denk dat we het tweede vers zingen. Als u mij niet kwalijk neemt, tweede vers. Dan heb ik dat fout gedaan, dat neem ik graag op morgen, Koster. Psalm 127, het tweede vers. Vergeef van 's morgens vroeg geslaafd. Dat past beter bij het onderwerp. Lezing uit Gods heilig en onfeilbaar woord vindt u opgetekend in het boek Job. En we lezen dit avontuur het 32e hoofdstuk. Job 32, vooraf de 12 artikelen.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. Job 32. Toen hielden de drie mannen op van Job te antwoorden, terwijl hij in zijn ogen rechtvaardig was. Zo ontstak de toorn van Elu, den zoon van Barachel, den Buzit, van het geslacht van Ram. Tegen Job werd zijn toorn ontstoken, omdat hij zijn ziel meer rechtvaardigde dan God. Zijn toorn ontstak ook tegen zijn drie vrienden, omdat zij geen antwoord vindende, nochtans Job verdoemde. Doch Elu had gewacht op Job in het spreken, omdat zij ouder van dagen waren dan hij. Al dan Elu zag dat er geen antwoord was in de mond van de drie mannen, ontstak zijn toorn. Hierom antwoordde Elu, de zoon van Barachel den Buzit, en zeide, ik ben minder van dagen, maar gij lieden zijt stokouden. Daarom heb ik geschroomd en gevreesd, u lieden mijn gevoelen te vertonen. Ik zeide, laat de dagen spreken, en de veelheid der jaren wijsheid te kennen geven. Zekerlijk de geest, die in den mens is, en de inblazing des Almachtigen, maakt hen lieden verstandig. De groten zijn niet wijs, en de ouden verstaan het recht niet. Daarom zeg ik, o naar mij, ik zal mijn gevoelen ook vertonen. Ziet, ik heb gewacht op uw lieder woorden, ik heb het oor gewend tot uw lieder aanmerkingen, totdat gij redenen uitgezocht had. Als ik nu acht op u gegeven heb, ziet, er is niemand die Job overreden, die uit uw lieden zijn redenen beantwoordde. Opdat gij niet zegt, wij hebben de wijsheid gevonden, God heeft hem nedergestoten, geen mens. Nu heeft hij tegen mij geen woorden gericht, en met uw lieder woorden zal ik hem niet beantwoorden. Zij zijn ontzet, zij antwoorden niet meer, ze hebben de woorden van zich verzet. Ik heb dan gewacht, maar zij spreken niet. Want zij staan stil, zij antwoorden niet meer. Ik zal mijn deel ook antwoorden, ik zal mijn gevoelen ook vertonen. Want ik ben der woorden vol, de geest mijn buik benauwt mij. Ziet, mijn buik is al de wijn, die niet geopend is. Gelijk nieuwe lederen zakken, zou hij besten. Ik zal spreken opdat ik voor mij lucht krijg. Ik zal mijn lippen openen en zal antwoorden. Och, dat ik niemands aangezicht aannemen en dat een mens geen bijnamen gebruiken. Want ik weet geen bijnamen te gebruiken. In kort zal mijn maker mij wegnemen. Tot zover.
Laat ons des Heren aangezicht zoeken nog. Heren, dat het niet kwaad zij in uw ogen dat we ons onderwinden om tot u te naderen. Ach, dat we ons dan zelf bedekten. Ook in de weg der gebeden met uw lieve Zoon. De biddende en dankende hoge priester. Want gelijk in het Oude Testament het volk op het voorhof bad, nam gij dat reukwerk in een gouden schaal en bracht het tot uw vader. Indien ge dan de vader iets bidt in mijn naam, het zal u geworden. Daarom bedek ons met u, biddende en dankende hoge priester. opdat we naderen tot de troon van uw majesteit slechts in hem. Want gij neemt niemand aan dan alle die in hem rusten. Ach, Heere, ontferm u onze dit avontuur. Het onderwerp is niet eenvoudig en toch kinderlijk eenvoudig. Wij maken het evangelie moeilijk, maar u zegt het is voor de kinderen. Want de zulke zullen het koninkrijk der hemelen beërven. Die wijs zijn in eigen oog zijn dwaas, maar die dwaas zijn, maakt gij wijs, want de wijsheid is bij u. En de gerechtigheid en de heiligheid, ach Heere, bidden kunnen we niet gelijk het behoort. En als we denken, weten we het helemaal niet meer. Maar die geest, zegt een apostel, bidt voor de kerk, in de kerk. Met onuitsprekelijke zuchtingen die bidt naar God, want u bedoelt zichzelf. Dat is één, twee voor de heilige, want die hebt ge verkoren en bemind voor eeuwigheid en die gaat in de tijd trekken en thuis brengen. Ach Heere, gedenk ons dit avontuur, gedenk zieken en eenzamen, bedenk aan mevrouw Goud teruggekomen in Canada. U weet alle dingen dat er hopen zij op u voor tijd en eeuwigheid bij de gedenk anderen. Weduwe wezen, gedenk die ons lief zijn waar ook in het buitenland, het werk der zending en evangelisatie af. Heere, ik vraag er wel om, maar u zorgt ervoor. En dat laatste woordje van dat gebed van u, dat is de waarheid. Amen. Want u zorgt voor uw eigen eer, uw eigen antwoord, uw eigen verhoring en uw eigen zaligheid. Want u bent de zaligheid. Die God is onze zaligheid. Dat is zo, Heer. En dan de vrucht, wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Ach, verleen ons dat in hem. Die biddende en dankende hoge priester, verzoen ons. Gedenk niet meer aan wie we zijn en wat we doen. Maar ge mocht dat bloed strijken aan de dorpels, de zij- en bovenposten van ons hart. Want als ge bloed ziet, gaat ge toch voorbij. Dan wordt het Pasen. Het bloed, de geest van Christus. We vragen u dat uit genade. Amen. Toen hielden de drie vrienden op. De leer van de drie vrienden is de leer der wet. En de leer der wet heeft altijd deze grondslag. Oog om oog en tand om tand. Of om het anders te zeggen, wie goed doet, goed ontmoet. En wie slecht doet, slecht ontmoet. Dus de Heere die beloont het goede en straft het slechte. Maar geliefde vrienden, wij verstaan niet meer, tenzij God er aan ons ontdekt dat bij ons geen goed woont en dat er niemand goed is, toch niet één. En als de Heere zou doen naar recht, dan zegt die psalm, wie zal dan voor u bestaan? Ik kan niet bestaan, ik heb geen bestaan voor God. Maar Job rustte niet, en ik kom erop terug, op een wettische gerechtigheid. Dus Job rustte niet op doen en laten van de wet. Wij kunnen wel zeggen, ook Job wist één ding. Hij had geen goed, was niet goed. Daar heeft hij ook over geklaagd in de eerste hoofdstukken. En hij geloofde dat God hem tegen was. Omdat hij zo'n verdorven natuur had. En u weet dat hij zijn geboortedag vervloekte. Dat was eigenlijk niet in de eerste plaats opstand op dat. Maar niet in de eerste plaats. Het was dat hij zo'n verdorven natuur had. En dat hij niet waardig was nog door hem gedragen te worden. Dat moet u wel recht verstaan. Job vroeg niet om zelfmoord. Maar hij was niet waardig dat de hemel hem dekte en de aarde hem wel droeg. En gemeente, ja, ik zei, hij steunde niet op een wettische gerechtigheid. Maar hij steunde op een evangelische gerechtigheid. Dat is zo mooi met die lofzang van Zacharias. Wat staat er dan? Heiligheid en gerechtigheid, ofwel gerechtigheid en heiligheid. Dat we zouden wandelen zonder vrezen. Al de dagen van ons leven, dat is niet mijn heiligheid. Dat is niet mijn gerechtigheid als door de wet. Maar dat is ingeschonken gerechtigheid en ingeschonken heiligheid door het evangelie. Dat is een volmaakte heiligheid en een volmaakte gerechtigheid. Opdat we al de dagen van ons leven, zegt Zacharias, die opgaan uit de hoogte. Dat is een zon die van boven komt. Bij ons gaat de zon altijd naar omhoog. Maar de hemelse zon die komt van boven naar beneden. En dan staat er de opgang uit de hoogte. Van de hemel naar de aarde, die gerechtigheid. Wel gemeente, die gerechtigheid is een volmaakte gerechtigheid. Is een volmaakte heiligheid. Daarom zonder vrezen te wandelen al de dagen van ons leven. Als ik dat tegen de mensen zeg tegenwoordig, dan zeggen ze, zijt u wel goed wijs. Nou, het is een van tweeën, gezijd onder de wet of onder de genade. Geleefd van uw eigen werk en dat brengt u naar de hel, of geleefd van de werken van Christus en dat brengt u naar de hemel. Meer is er niet toe. Laat heel die God niet maar praten, dus geen cent voor doen. Geen cent. Nou wel, het was nou, die drie vrienden die konden Job niet overtuigen dat hij een zondaar was. Want ze zeiden, u hebt gezondigd en daarom overkomt u dit allemaal. En ze hebben dat één keer geprobeerd en twee keer en ze hebben het alle drie geprobeerd. Maar in dat eerste vers staat, toen hielden die drie mannen op van Job te antwoorden, terwijl hij in zijn ogen rechtvaardig was. Ja, hij was ook rechtvaardig. Maar niet door de eigen werken der wet, door de gerechtigheid van Christus. Maar verstond die mensen niks meer. Nooit afgesneden, nooit ingeënt, nooit vrijgemaakt. Dus die drie vrienden veroordeelden. Nou, dan kunt u al Gods volk wel veroordelen. Er is er niet één die rechtvaardig is, die goed doet geneem. Alle zijn, maar is maar één gerechtigheid, Romeinen, die redt van de dood, is de gerechtigheid Christi. Wel, ze konden door de wet niet ont... En dan moet je lezen. Dan ga ik eerst zeggen wie één u is, een beetje zijn namen. Maar dan ontstak de toren van Elu, de zoon van Barachiel en Buzit, van het geslacht van Ram tegen Job. Nou... Dus die verdedigt Job ook al niet. Omdat hij zijn ziel meer rechtvaardigde dan God. Ja. Dat is een stuk. Dat hij zijn eigen ziel meer rechtvaardigde dan God. Job, zo'n man, zo beproefd. De toren ontstak van Elu. En dan straks ook tegen die drie. Maar laten we eerst maar zingen 130, 2 en 3. En ja, 130, 2 en 3. Waar we samen zingen. Zo gij in het recht wilt treden, dat is de kerk, hè? En ziende op de wet, hè? Hoe gade staan onze overrechtigheden? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En daarom, ik blijf den Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord en wat er verder volgt. Dat is dan de vierde. Drie vrienden hebben hem verdoemd en vervloekt en als een hypocriet en schijnheilige veroordeeld. En gezegd dat hij wel verborgen zonde zou hebben, anders zou dit alles niet zijn overkomen. Job geeft als antwoord dat de goddelozen vaak voorspoed hebben. Net andersom. Hij zegt en de rechtvaardigen die zeggen, Psalm 37, Psalm 73, David, ik kan alle voorbeelden noemen. Mijn bestraffing is er elke morgen. God kastijdt die die lief heeft en hij geestelt die hij aanneemt. Het scheen net andersom te wezen. Het is niet andersom. Want zo ge de kastijding verdraagt, dan gedraagt zich God jegens u als zonen, maar indien ge zonder kastijding zijt, beste vriend, dan zijt ge een bastaard. Laat God u lopen. Bemoeit hij zich niet met u. Je hebt de vaders des vlees wel tot kastijders gehad, zegt het. Apostel in de Hebreeënbrief, en gij ontzaagt hem, zult ge dan niet veel eer de Vader der geesten onderworpen zijn, leven. Want hij kastijdt ons tot ons nut. Kind van God, dat wel. Een gemeente, dan proberen ze Job steeds van zonde te overtuigen. En om tot schuldbelijdenis te brengen. En ze zeggen, als je dan schuldbelijdenis doet, beste Job, dan zal het wel beter gaan met je. Er is iets dat je niet beleidt. Nou, meer hebben ze eigenlijk niet te zeggen. En ze proberen het een na de ander als een grote schijnheilige Job voor te stellen. En dat hebben ze weer gedaan in hoofdstuk 31. En dan gaat Job over zijn ellende praten. Toen hij onder de kastijding was, werd hij gesmaad en gehoond. En de mensen die hem vroeger haatten, werden nu zijn lachers, uitlachers. En dan in 31, dan verdedigt hij zich weer. En dan zegt hij bijvoorbeeld, de vreemdeling overnachtte op straat, maar ik opende mijn deuren naar de weg. Hij zegt, zeker, ik heb mijn ogen verbond gemaakt. Nou, dan vertelt hij alles weer. En we hebben vorige keer gezien, ook in dat vorige hoofdstuk 29, dan heeft hij het over ik en mij. Ik en mij. Dan verdedigt hij eigenlijk zichzelf tegen de vrienden die hem beschuldigen van ongerechtigheid. En dan gaat hij spreken over gerechtigheid, ik en mij. Ik ben nooit verblijd geweest, zegt hij, in de verdrukking van mijn haters. En gehoord. Ik zou dat allemaal kunnen uitleggen, ik doe dat eigenlijk nog niet. Als u maar dit onthoudt, en dat is elke keer weer de zaak. Job verdedigt zich met vruchten van genade tegen schijnheiligheid. Hij zegt, dat is niet waar. Mijn leven getuigt van andere dingen. Een verbond met zijn ogen gemaakt. Ach, ik begin er toch weer aan, maar ik wil het eigenlijk niet doen. Dus Job, wat doet hij nu? Die verdedigt zich tegen de vrienden die hem beschuldigen van zonde, met de vruchten van genade. En het is wel waar dat de Heere zegt, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op aarde gelijk hij, een man oprecht, vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad. Dat weet ook God. Er waren vruchten Er is niemand op aarde dan Job. Dus Job verdedigt zich, en ik zeg het wel nog maar een keer, met een godzalig leven tegen de beschuldigingen van hypocrisie van schijnheiligheid. En daarom wordt Elihu, zoon van Barachiel, ten beziet van het geslacht van Ram, met toorn ontstoken tegen Job. Waarom? Omdat hij zijn ziel meer rechtvaardigde, dus meer op genade van gerechtigheid die hem geschonken is beroept, dan op God te beroepen. Op Christus gerechtigheid. Hij beroept zich op de vruchten in zijn leven van genade. Maar hij wijst weinig of bijna niet naar hem die hem genade verleent. Op de vruchten van heiligmaking, om maar een zwaar woord te gebruiken, op zijn godzalig leven, maar niet op God die hem rechtvaardigde, die hem vruchtbaar maakte. Want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Weet je wat Job eigenlijk doet? En ik straks over één uur praten. Hij beroemt zich op genade. Hij zegt, mij is genade geschied in de vergeving der zonden en in de heiliging van mijn leven. Hij verdedigt zich met een godzalig leven. Dat had hij. Zeker had hij dat. Laat ik even teruggaan wie die Elihu is. Elihu betekent, ik vertaal die naam, El, dat is God, Liu, Eli, mijn God, Eli, hoe is hij? Hij is mijn God, dat is de naam. God is mijn God, hij zei niet God is God, zijn naam was God is mijn. Elihu, Eel, en dan ga ik dat nog wat verder uitleggen, dat woordje Eel is rechter. Zijn rechter was zijn God. Kijk, dat is een kind van God. Je kan zeggen, mijn rechter is mijn God. Eli, Eel is rechter, hè. Elohim is een meervoudsvorm en Eel is de enkelvoudsvorm en de Eel is altijd God die schiep. De Elohim, maar die ook rechter is. Dat is wat hij mag zeggen, mijn rechter is mijn God. Door recht afgesneden, door recht in hen. Dat houdt die naam in. Wordt niet voor niks genoemd, denk ik, in de Bijbel. Twee. Er wordt genoemd de zoon van Barachiel. En als ik dat woord Barachiel verklaar en uitleg, dan staat er eigenlijk dit. De zoon van de gezegende God. Barach is zegen, Eel is weer God. Barachiel is de zoon van de gezegende God. Dus mijn God, de rechter, is mijn God. De zoon van de gezegende God, Barachiel. Den beziet. Bus was de zoon van Nahor, de zwager van Abraham. Uit die tijd moet het zijn ook. Job uit de tijd van Nahor, Abraham, in die tijd. Dus hij komt uit het geslacht van Sem. Van de familie van Nahor. Zoon Bus is zoon van Nahor. En het geslacht van Ram. Men zegt wel dat dat verbinding heeft met Abraham. Er zijn anderen die zeggen dit was een oud-testamentische openbaring van de tweede persoon van goddelijke wezen. Hij heeft trekken van Christus, verkondigt hij. Maar ook, hij wijst van zich af naar de middelaar. Hij is het zelf niet. Hij is een christen. In het Oude Testament heb je christenen. Dat begint niet bij het Nieuwe Testament. Die zijn van Christus. Daarom slachtte hij altijd voor zijn kinderen een lammetje. Hij wist van het slachten van het lam. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En wel gemeente, anderen hebben gezegd dat hij Biliam was. Weet je wie dat zeiden? Dat zeiden de Joden die op de wet steunden. Ze zeggen deze man praat over genade, maar dat is Biliam. Dat is geen profeet. Dus wettische mensen die vonden hem een verkeerde leer voorstellen. Maar ik geloof dat een kind van God is, dat is één. Dat die naam waarde had voor hem. Mijn rechter is mijn God. Dat is wat hij kan zeggen, mijn rechter is mijn God. De kroon van het eeuwige leven ontvang uit de hand van de rechter. Recht voor onze zaligen. Recht voor onze zaligen. Zie je wordt de rechter los. De wederkerende door. Al dat gemurmel en gepraat buiten recht is geen zon, is geen waarheid, is geen waarheid. Nou, ik heb al wat dit en ik heb al wat dat en ik heb al wat niks. Mijn God, mijn rechter is mijn God. Zariel de zoon van de gezegende God, een kind van God, kind van God. Maar zijn toorn ontsteekt tegen Job. Omdat hij het meer heeft over de vruchten der genade dan over de God van genade. Ik kan het ook anders zeggen. Ik hoop dat hij me verstaat en hij het niet verstaat, ik kan het niet helpen. Maar dat vind je tegenwoordig bij veel mensen. Je hebben het niet over Christus, maar meer over de christen. Niet over de vruchten van Christus, maar over de vruchten die ze ontvangen hebben. Zelf ik en mij. Het was wel waar, hè? Je moet je niet tegen me zeggen, dat was niet waar. Dat was wel waar. Maar uit genade zijt ge zalig geworden, dat niet uit u, het is Gods gave, dat is het. En wie roemt, die roemen in de Heere, niet in zijn heiligmaking. En niet in zijn nette leventje, zelfs als het genade is. Dat doe je niet. En als je dat wel doet, dan ben je een dief van de gaven die je gekregen hebt en gebruik je voor je eigen eer. Maar je moet dit onthouden, mijn lieve medereizigers. Daarom zegt straks Elu, dat gebeurt 2 of 3 keer. En ik heb u vorige keer genoemd Kolbrugge. Kolbrugge wist van de vergeving der zonde. Maar zijn heiligmaking verdoemde hem, het ongeloof. Zijn leven getuigde tegen hem, van binnen en van buiten. Hij kon heel niet meer preken, dat zou wel ooit waar geweest zijn. Versta je nou die strijd? Ik weet niet of ik hier nog mensen heb. Ik hoop dat je nou dat verstaat, geestelijk. We hebben het vorige keer gezegd en ik zeg dat dan nog maar een keer. Dat is toch niet erg. Dan moet hij preken in Woepertaal. En dan kan hij eigenlijk niet preken. Want heel zijn leven getuigt tegen hem. Dus die lacht zo. En dan leest hij Romeinen 7. Hè? Heel bekend. Hè? En dan heeft hij altijd gedacht. Ik ben een deel geestelijk. En ik ben een deel vleeselijk. Dat heb je altijd gedacht. Hè? Dat denken heel veel van die christenen zogenaamd. Ik heb wat wet en ik heb wat evangelie. ben een deel vlees en ik ben een deel geest. Hoort u altijd op de preekstoel misschien, ik ben deel geest en ik ben deel vlees, niet waar? Want dan leest hij Romeinen 7 en dan staat er, ik ben vleeselijk, komma, ik ben enkel vlees. En ik ben verkocht onder de zonde. Hij zegt, wie zal mij dan verlossen van dat lichaam der zonde en des doods? En dan gaat hij spreken, dan gaat hij op God wijzen in Christus. Hij zegt, dank u, God, door Jezus Christus. Maar dan gaat hij voor de eerste keer lezen dat die ene plonk zonde is. Dat was hij ook bij de gewaarwording, de ontvangende genade, ene plonk zonde. Maar dan krijgt hij de schrift mee, dan gaat God hem onderwijzen. En dan gaat hij leren, gemeente, maar dat is tegenwoordig bijna weg. Dat nou de zaligheid buiten hem is in Christus. We hebben het wel eens over het geloof dat eigent. Maar het geloof is altijd in haar aard toevlucht nemend, buiten uzelf. Dan zei ze, ja, je hebt een toevlucht nemend geloof en een verzekerd geloof. Nee. Elke daad des geloofs is toevluchtnemend. Namelijk buiten uzelf. Ik ben het niet. Ik kan het niet. Wil het niet. Maar door u, door u alleen, om het eeuwige van vragen. Dat is het. Kijk, en zolang u nog een deel van de wet bent, bent u geheel om van de duivel. Als de wet u niet heeft verdoemd en afgesneden, zal het evangelie u niet baten. Maar ja, u zit onder een leer veelal en je moet dit doen, je moet dat doen. Arme zielen, arme zielen, arme zielen, arme zielen, arme zielen. Allemaal afgodjes kweken, pareltjes, bebidden en mijn ernst. En mijn thuis blijven. En mijn kruipen. En mijn zoeken. Totdat God er een eind aan maakt. En de hand op uw mond geslagen wordt. God heeft dat, hè? En ze doorgaand werk. Uit u geen vrucht in der eeuwigheid, maar alle vrucht wordt uit mij gevonden. Dat is Boston. Dat zijn de Erskines. Dat is McChain. Dat is de Bijbel. We zijn ver weg. Er zijn heel veel mensen die praten over vergeving der zonde en dan moeten ze bewijzen dat ze Christen zijn, arme mens. Arme ziel. God laat u vallen in uw eigen zwaard. Want uit hem, dat is van eeuwigheid, door hem in Christus, hè. En als dat waar is door een heilige geest, dan ook tot hem zijn. Alle dingen, alle. Om het eeuwige welbehagen. In wijsheid, gerechtigheid en heiligheid. Om al de dagen van uw leven te wandelen zonder vrezen. Nou, dat is ja, doorslaan, nee, de Bijbel zegt. Ja, maar ik vrees wel, ja. Zolang aan de wet hangt en de wet nog een schouderklopje verlangt, dan gaat ge weer vrezen, hoor. Weer vrezen. Weet je wat de godsdienst van deze dag is? Verbeteringsleer. Maar weet je wat genade is? Ik word niet beter, maar slechter. God wordt groter. Ik las het nog weer bij Johannes de Doper in deze voorbereidingstijd. Hè. Hij moet wassen en ik moet. Ja. En weet je waar ik ook altijd zoveel troost uit gehad heb, maar misschien ben ik alleen. Nee, dat denk ik niet, hoor, moeder. Weet je wat er staat? Hij is sterker dan ik. Daar word ik zalig. Hij is sterker dan ik. Dat is het oproer. En zijn kracht wordt in zwakheid volbracht, want mijn genade is u genoeg. Maar Job eigent zijn goede werken. Die waren ook wel, want dat hebben we gezien in het eerste hoofdstuk. Maar hij gaat ermee aan de slag. Hij verdedigt zich. Hij verdedigt zich met genadevruchten. Maar hij had eigenlijk van zich af moeten wijzen en zeggen, het is bij mij niet, het is van hem gekregen. Versta je me? Ik ben bang dat er weinigen dat verstaan. Die rondrommen in de Heer. Dat gaat door de afscheiding heen. Bij de aanvang en verdere voordeel. Kijk, gemeente, dat is precies het catechisme. Zondag 7 gaat het over het rechtvaardig worden. Letterlijk over de rechtvaardigmaking. God maakt rechtvaardig. Maar zondag 23 gaat het over het rechtvaardig zijn. En hoe ben ik dan rechtvaardig? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo is het dat mijn conscientie me nog meer aanklaagt. Dat ik tegen al de geboden Gods ook dan van genade zwaarlijk gezondigd heb. En geen daarvan gehouden heb. Job, geen daarvan gehouden heb. Naar de maat Gods. Naar de maat Gods. Niet naar jouw maat. Naar de maat Gods. En nog steeds, wanneer zal dat ophouden? Nog steeds tot alle boosheid geneigd. Nochtans, heb je nochtans des geloofs. God zonder enige verdienste, Job, zonder enige verdienste. Loutere genade. Alleen genade. Mij de volkomen genoegdoening. Nou mensen. Hier jubelt mijn ziel. Dat zijn een arme zondaar. Die nooit verder kan komen dan een zondaar te zijn. Gerechtigheid. Genoegdoening. Gerechtigheid. Loutere genade. Mij de volkomen genoegdoening. Gerechtigheid en heiligheid. Van Christus zendt. En toerekent. Niet alleen schenkt. Op mijn rekening zet. Evangelische gerechtigheid. Hè? Niet wettisch. Hoe dan? Als had ik nooit geen zonde gehad. Nooit gevallen was in paradijs. Nog gedaan. Als ik zelf, heb ik niet gedaan, maar al had ik zelf, zo toegerekend, al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Niet moet nog brengen. Heeft. Zover ik zulke weldaad. Ja of nee, dat is niet een beetje meer. Zover ik zulke weldaad. Hè? Dan gaan er weer mensen zeggen, je kunt een klein beetje aannemen, nog een beetje minder aannemen. Geloof ik niks van, is ook niet waar. In zoverre, dat betekent ja of nee. Die weldaad ontvangen, ja of nee. Niet half en half, dat gaat niet. Ik zulke weldaad. Een volkomen aard. Genade aannemen, geloof ontvangt, nadat hij gekregen heeft. Toch? De kerk heeft het gekregen. En dan geeft God het geloof om het te ontvangen. En het te eigenen. Maar er is geen deel van de wet bij in 23. En dan gaat het in de wet niet over het rechtvaardig maken, maar het rechtvaardig zijn. Zo ben ik rechtvaardig voor God. Zonder de werken der wet. En zal ik je vertellen, weinigen geloven het. Want als je zo zalig moet worden, moet de wet uit je handen vallen. Die moet je verdoemen en vervloeken, buiten hoop stellen, want hij zei u de tuchtmeester tot Christus. De paidagogos. Er staat eigenlijk iemand die slaat. Die slaat je dan toe zo. Slaat je dood en slaat je dan toe. Maar weet je wat Job doet? Die gaat eigenlijk met de vrucht aan het werk. Ik en mij. Ja, de wereld, maar ik. Ja, de wereld. De wereld. Moet je die mannen zien, die buurman van meer. Tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heb nog. En tot alle boosheid geneigd. En buurman, geef me alsjeblieft een hand, jongen, maar we hebben allebei genade nodig. Buiten uzelf. Maar kijk, Job die gaat ermee. Dus Elihu die zegt, dit gaat, het is niet goed, zegt hij. Er zijn tegenwoordig kerken hier in de buurt die vechten om de heiligmaking. Weet je wat je moet doen? Onder je zool smeren en gauw weglopen. Dat is niet waar. Want de vrucht. Kijk, de werken des vlees worden getekend. Dat is mijn werk, dat is de wet. Maar de vruchten des geestes zijn liefde, vrede, barma. Die zijn van God in Christus gegeven, toch? Die hebt gij toch niet? Gij zijt totaal verdorven. Waarom ben je zo lang ermee bezig? Omdat ik dat uurtje der minne heb mogen ontmoeten. En ik nooit verder kom dan ellendige. Ik heb u gezegd, Huntington wist het precies. Lieve vriend van me, ik weet niet of ik zijn vriend was, maar dat laat ik maar zitten. Maar één ding wel, nu weet je wat Huntington zegt, saved sinner. Hij zegt, ik ben nog een zondaar, maar ik ben gered, zegt hij, zo is het. Dus al dat gepraat van dit en dat. En in de wet is geen kracht, alleen een kracht tot verdoemenis, dat is in de wet. Het roept het oordeel op en het ontlaakt uw oude natuur als vijandschap tegen God. Als je onder de wet gaat verkeren, en ja dominee, ja maar, nou word je me toch te antinomiaans. Niet waar hoor, want de liefde dat is een kracht. De evangelie is een kracht. De wet is de kracht van de wraak van God. Komt u in het zeer donker. Christus verbergt zijn aangezicht. Hij zegt, wilt u het dan zelf doen, gaat u gaan. Maar wat doet Job nou? Hij wordt natuurlijk beschuldigd van alle zonden. En dan brengt hij zijn, de genade van zijn gerechtigheid, de vernieuwing van zijn leven als antwoord. Dat had hij eigenlijk niet moeten doen. Daarom wordt Elihu boos. Hij zegt, dat is niet goed. Hij zegt, je had God moeten rechtvaardigen. Zegt. Je had over God en wat hij je gegeven heeft. Daar had je over moeten praten. Niet wie je zelf was. Nou, hier is nog zingen. 66. 65, 65, 65. Waar we samen zingen. En net belemmeren onze schreden. Een enge band hield ons bekend, maar op het zesde vers door hoogst aan het geweld onttogen, zal het genoot tot dankbaarheid verschenen voor zijn hele ogen met offers aan hem toegewijd. 5 en 6, 6 en 6. Dat deden de drie vrienden wel. Ik ga daar nou niet zoveel van zeggen vanavond, want dat hebben we al een paar keer gedaan. Die verdoemde Job. Maar ze wisten eigenlijk niet waarom. Ze proberen te overtuigen dat hij toch wel een hypocriet was, maar Job zegt nee, dat ben ik niet. Maar ze verstonden de evangelische gerechtigheid niet, de gerechtigheid van Christus niet. Ze wisten niet dat alleen Christus zaligheid was. Dus ja, die mensen, hij zegt, nou ja, dan, jullie hebben ook niks, zegt Elihu, dus ook dwaasheid. Dan is hij eigenlijk ootmoedig, ja. Dat is ook weer wat. Hij zegt, ik heb op u gewacht, want ik verwacht van oude mannen dat ze de wijsheid hebben. Maar ik heb maar gezien, dat is ook niet waar. We denken vaak, oude mensen weten het beter, vaak ook niet, hè. Want Elihu was de jongste. Hij had ook gewacht op Job, dat Job nog een keer zou spreken, maar Job zwijgt ook. En daarom ontsteekt zijn toorn ook tegen die drie vrienden. Die ook de zaak niet verstonden nog. Kijk, Job die gaf God niet de eer, die rechtvaardigde zichzelf in plaats van God. Maar die drie vrienden maakten God tot een boeman. Tot iemand die straft en je weet niet waarom. Hij zegt, maar ik heb gevreesd, want u bent oud om te praten. Hij zegt, ben maar jong. Ik heb gevreesd om u mijn gedachten te vertellen, zegt hij. Dat durf ik zowat niet. Die oude mensen allemaal. Ik dacht, laat nou de dagen praten. Die oudste, die moet het wel weten. Die jaren van wijsheid zouden ze moeten hebben. Maar dan beroept hij zich wat anders. Daarom, dat volgende hoofdstuk is wezenlijk. Maar hij vertelt hoe hij aan die waarheid komt. En de leer niet alleen aan het geestelijke leven. Dan zegt hij in vers 8. Maar zekerlijk de geest die in de mens is en de inblazing des Almachtigen maakt je verstandig. Dus hij zegt, en dat is mooi, hij zegt niet, ik ben zo wijs. Ik denk weer aan die geschiedenissen van Jozef. Jozef had gezegd, ik kan het uitleggen, maar in de beproeving zegt hij, het is buiten mij. Als die koning zegt, vertel die droom, dan zegt hij later, eerst zegt hij dat hij het wel kan doen. Maar later dan zegt hij, het is buiten mij. Weet je wat dit jonge mannetje zegt, die Elihu? Hij zegt, het is buiten mij. Ik heb misschien wel theologie gestudeerd, maar het zegt niet zoveel. Ben je daar tegen? Ik ben er niet tegen. Maar tenzij je wederom geboren wordt, je kunt het koninkrijk Gods niet zien. Zekerlijk de geest, mijn hoofdletter, de Heilige Geest. In vers 8, die in de mens is. Dus hij weet van de inwoning des geestes als een kind van God. Elihu, God is mijn rechter en hij is van mij. En hij weet van de inwoning des geestes. Evangelische mensen hebben wel eens tegen me gezegd dat ze dat in het Oude Testament niet wisten. Nou, dat hier heb je nou een tekst dat heel duidelijk is wat het is. Dat in het Oude Testament net zo goed de Geest des Heren in de kerk is, verzegelend en wijsheid gevend. Calvijn zegt, in het Nieuwe Testament is de volle dag, maar in het Oude Testament waren er stralen van de zon, niet minder wezenlijk. Daar geloof ik ook niet in drie verbonden bijvoorbeeld. Daar geloof ik absoluut niks van. Ik geloof maar in eigenlijk één verbond. Maar goed, dat ga ik nou niet uitleggen. Een andere keer misschien. Ja, ik moet het nu doen, want anders zegt u, nou is er dan geen genadeverbond? Ja, het genadeverbond is de vervulling van het werkverbond. Onthoud wat ik zeg. Het genadeverbond is de vervulling van het werkverbond. Christus treedt in de plichten en rechten van de kerk. En hij doet wat u niet kunt doen. Dus genade steunt op recht. Als u dat wil weten, dan moet u het laatste werkje van Thomas Boston kopen. Dat is de verbonden der genade. En hij zegt, het is eigenlijk maar één verbond. Tussen Christus en de Vader. Die doet wat ik niet doe. Die recht verheerlijkt. De rechter verheerlijkt. God rechtvaardigt. De inblazing des Almachtigen is een tweede ding. Dus die geest woont, maar die blaast ook. De theopneustos. Dus die geest, is precies wat Petrus zegt. Hè? Door de inblazing des geestes. Dus die geest die blaast in. Dus niet ik heb het, heb je het weer, hè? En niet ik weet het. Maar die geest blaast in de pneopneustos, de inblazing des geestes. We kunnen ook zeggen, gelijk onze vaderen, dat dit de Nederlandse looplijn is beleden. Het getuigenis van de Heilige Geest in het hart, dat is het. Dus die geest gaat spreken. Want die adem des Almachtigen, dat is de Ruach Yahweh. De geest is de Ruach, de wind. In Johannes is de wind. Hè? Die blaast waarheen hij wil. En je hoort zijn geluid, maar je weet niet van waar die komt, maar waar die heen gaat. Dat is de Heilige Geest. En die maakt verstandig. Die leert je de waarheid kennen van binnenuit. Dan krijg je verstand van God en goddelijke zaken. Die man die roemt dus niet op zijn eigen wijsheid of zijn theologische opleiding, dat hij dokter in de theologie is of weet ik wat hij is. Maar hij zegt, ik heb van God geleerd, zegt hij. En hij heeft me verstandig gemaakt. Kijk, hij beschuldigt de Job van dat hij te veel ik en mij was. Nu zegt hij, nee, ik heb het van hem gekregen. En daar moet nu elke leraar het altijd van hebben. Dus je krijgt pas verstand als God je verstand geeft, door de inblazing des geestes. Het is niet geestdrijverij, want die geest heeft het woord geschreven. Door woord en geest. Door woord en geest. He, dan wordt dat woord, hè? Ja en amen. Ja, dat woord, hè? Hij lief is dan. Zeg eens wat zeggen, mensen. Ik weet niet of ik raar praat, maar zo gaat dat toch. Dan heb je een tekst 5 keer gelezen en je hebt nooit. Maar als nou die geest daar licht over, dat zou een hele nieuwe Bijbel hebben. Ja, een hele nieuwe Bijbel. Want zonder die geest kun je het koninkrijk van God niet eens zien, jongen. Je leert het niet op school. Je leert het door de inblazing des geestes, de theopneustos. Want de groten zijn niet wijs en de ouden verstaan het recht niet. Hoor je dat? Deze oude mensen, zegt, die hebben het recht niet verstaan. Dat afsluit en de gerechtigheid van Christus direct. Ga niet naar zulke leer die dat niet doen. Dat hoort je niet. dat het recht niet afsnijdt en Christus gerechtigheid daarom niet gepreekt wordt, is een dwaling. Ouden weten dat niet, zegt hij. U weet het niet. Maar daarom zeg ik, hoor naar mij. Nou, die durft nogal wat te zeggen. Hè? Hij zegt, misschien weet ik het wel, misschien weet ik het wel. Hè? Nou, misschien weet ik het wel. Ja, je weet het nooit, maar misschien weet ik. Nee, weet je wat hij zegt? Hoor naar mij. Want ik kom niet met mijn eigen wijsheid. Ik ben door God geleerd, zeg. Maar tegenwoordig mag je niet meer absoluut zijn. Je moet al een beetje twijfelen, dan ben je bij de grote massa. Maar als je zou zeggen, hoor naar mij, want de rest zijn dwaalleraren, dan zeggen ze, nou, we leven in een tijd, hè, dat het absolute verdacht is. En het absolute is goddelijk. God is absoluut. De Heer is niet relatief. Praat ik moeilijk? Ja, ik kan niks doen. Bij God is het niet ja en nee. Maar ja en amen. Hij zegt, maar ik heb gewacht op u. Ik heb mijn oor naar u gewend. Ik heb uw redenen uitgezocht. Maar er is niemand die Job kan overtuigen. Waarom niet? Het is geen geestelijk getuigenis, hè? Opdat gij niet zegt, we hebben wijsheid. God heeft hem neergestoten, geen mens. Nou ja. De Heer heeft niks aan je leren. Dat heeft geen vrucht gehad, hè. Je moet altijd maar onthouden, gemeente. De leer der wet heeft geen vruchten. Ik zeg niet, en laat me dat duidelijk zeggen. Ik zeg niet dat de wet niet het eerste noodzakelijk is tot ontdekking. Ik begin niet met de dankbaarheid. Geloof dat maar niet hoor, want zeg ze tegenwoordig ook al. Waaruit kent u ellende? Het recht Gods, uit de wet Gods. De wet Gods, de wet Gods. Het begint niet met liefde, het begint met verlorenheid. En als u die leer niet hebt, dan bent u verkeerd aan leren. Absoluut. En dan komt er een ogenblik, je slaat God de hand op je mond en wordt er met hem heen zo. Al kijkt hij nooit meer naar je om. Ga je God rechtvaardigen. Kijk, daar heeft Eli het over. Wordt God gerechtvaardigd. Idee. Versta je dat eigenlijk wel, ik zeg? Nou, hij zegt, bij u, dat is niks. Sta stil. En waarom ga jij dan praten, Elu? Nou, hij zegt, want ik ben der woorden vol. Ik kan niet meer zwijgen. Ik ben zat met jullie. God gaat mij getuigenis geven. Ik moet praten, zeg. Ik moet spreken. En nou is het heel mooi in de Bijbel. In de Bijbel is het woord de zaak. Ik geloof in de Engelse Bijbel staat de zaak. Of in het Hebreeuws staat het ook de zaak. Woorden zijn voertuigen van zaken. Hij zegt de zaken, daar ben ik vol van, zegt hij. Ik kan het niet meer zwijgen. Want de geest van mijn buik, hè, daar zit die geest, zegt hij in mijn buik. Ook vreemd, maar is wel waar, hè. Nee, ik zag u uit het Nieuwe Testament aantonen. De vernieuwing van uw verstand, niet waar, gemoed. Het heeft met uw wezen te maken, met compassie. Als de geest werkt, dan vernieuwt u naar het gemoed. Voor de Bijbel is de buik de plaats van de darmen, als het nawoord maar. Rommelende ingewanden, dat is het evangelie. Gaat het hier rommelen? Gaat hier rommelen? Als het evangelie in je leven komt, gaat hier rommelen, zegt hij. Ga ik de barmhartigheid Gods proeven, zegt hij. Je zegt, dan kan ik niet meer zwijgen, dan moet ik praten, zegt hij. Hoewel ik de jongste ben, ik heb lang gezwegen, ik kan niet meer zwijgen. ben vol van de zaken, zegt hij. Het is mijn buik als wijn, zegt hij, die gist. Een grote drukse zou zo wat die zakken voltrekken, zegt hij. Ik kan niet meer wezen. Die man die kan niet praten, die moet praten. Die kan niet preken, die moet preken. Het is beroerd als de preekstoel je naar de tekst brengt. De tekst moet je naar de preekstoel brengen. Het geldt voor school. Het geldt voor vaders en moeders. En ik zal spreken, zegt hij. Opdat ik lucht krijg. Heel mooi, hè? U vindt in het Oude Testament vaak, en de last des Heren, als God wat opgelegd, dat is een last. Hè? Ik weet niet of u me verstaat. Hè? Dat is een last die op je ligt. Hè? Dat voel je ook. En als je nou genade krijgt, mag je je ontlasten. Versta je me? En als je dan mag spreken, gaat de last van je af. Als die de rechtvaardige zegt dat het hem wel zal gaan en de goddeloze dat het hem niet wel zal gaan. Of voel je die lasten niet? Nooit gevoeld? Dan zal ik mijn lippen openen en antwoorden. Dan zegt hij nog een ding. Hij zegt, maar ik doe niet bij aanneming van persoon. Ik zeg niet, je bent oud en daarom zal ik je ontzien. Hij zegt, ik zal niemand ontzien. Niemand. Want bij God is geen aanneming des persoons. Niet omdat je oud geïnformeerd bent, heb je een streepje voor. Dat niet hoor, nee. En als je gehebt bent, ook niet. En herstelt een vorm, deugt ook al niet, dus het is alles mis. Maar God is niet mis. Geen aanneming des persoons. Niet een rijke kerel op het voorste bankje met de hoogste duiten in de zak. Dat niet hoor. Jacobus. Want ik weet geen bijnamen te gebruiken. Ik zal niet letten op wie ze zeggen dat u bent. Want als ik zo ga doen, dan zal mijn maker me wegnemen. Moet je nagaan wat hij zegt, hè? Hij zegt, als ik aanneming des persoons doe, als ik dus naar de mond van mensen ga praten en naar de stand van mensen ga praten en het aan ga praten en zeggen, ja, je hebt het nog niet, maar je bent wel op weg. Mens, je komt er zeker, hoor, je komt er zeker. Hij zegt, als ik zo ga doen, zegt hij. Een dominee is natuurlijk, dat is natuurlijk voor een predikant best moeilijk, hè? Want als je gehoord hebt, zondag zitten er al wat meer. Ze hebben allemaal hun eigen gedachten en ik lees het in hun ogen. De een die begint dus op zijn klokjes te kijken, die denkt, jongen, zo lang zat. De derde begint met zijn voeten zwaaien, want die denkt, ik moet zien dat ik hier ook uitkom. Maar nou voor God te preken. Geen aanneming des persoons. Niet met gouden ringen op de voorgrond zitten. En ook de armen niet alleen. God dienen, dat is het. Dat leert ons de geest. En als je het niet doet, dan lig je straks wakker. Je wordt schat, dan word je heel persoonlijk, maar laat me dat nou toch doen, want het hindert toch ook niks. Ik moest spreken, ik kon heel niet spreken, ik had 60 blijdenschatten gezand. Ik denk gelukkig, elke keer 60 minuten ben ik een uur verder. Voor de Samojaar zeggen een tekst. Toen heb ik maar wat gezegd, ik wist niet eens wat ik zeggen moest, in grote nood en dood. Ik denk, ik ga die preekstoel af en als de kerk had zegt, je hoeft nooit meer terug te komen, had gezegd, hij nog gelijk ook. Zal we zien dat ik een ander plekje krijg. Misleider. Voel je het wel? Dinsdag gaat voorbij, ik denk nou, is afgelopen. Woensdag. Dinsdagochtend vroeg. Woensdagochtend vroeg. Een boekje. De dominee preekt niet altijd naar wat hij voelt en ziet. Want dan preekt hij het woord niet, maar zichzelf. En ik denk, ja, daar ben ik mee bezig natuurlijk. Dat is zo. Ik moet het voelen en hebben. Ik kan dat preekje van die man nooit weer terugvinden, maar ik heb het gelezen. En het verlichtte me, enigszins. Nou begrijp ik, dacht ik, waarom het zo'n zwaar werk is. En mij te ontlasten daarvan. Nou, 10:00, bel gaat. Mag ik binnenkomen? Oh nee, wel, natuurlijk, maar binnenkomen. Mevrouw zegt, we kenden er ook wel. Kom maar zitten hoor, kopje koffie. Nou, zegt ze, kom ik eigenlijk niet voor. Ze zegt, dominee, zegt ze, ik heb 40 jaar nog nooit een preekje gehoord. God heeft nog nooit op me gesproken. Hij zegt, maar tweede Pinksterdag met de belijdenis van die kattengezanten was elk woord een zaak, zegt ze. Toen heb ik gezegd, halleluja, halleluja. God zorgt voor zijn eigen werk. En zijn eigen eer. Mens is thuis al. Maar wat ik zeggen wil, als we mensen aanzien, het is een gevaarlijk werkje hoor. Kerken aanzien, ons doel zoeken, eigen ik. Nee. Want ik weet geen bijnamen te gebruiken. In het kort zal mijn maker mij waarnemen. Als ik mensen ga behagen, zegt hij, gaat God in de mond slaan. Neemt hij me weg van die plaats. Als u mensen gaat behagen in een gemeente, neemt God u spoedig weg, of hij geeft u een andere plek, of hij zegt, spreek niet meer in mijn naam. Moet je hem denken? Het is altijd iets dat ernst in moet doen. Gemeente, daar ben ik nou mee begonnen, wil ik toch mee eindigen. Door u, alleen om het eeuwige welbehaag. Want uit hem van eeuwigheid, door hem en tot hem zijn alle dingen van de kerk. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen en daar zorgt God voor. En als mensen het niet zingen, zingen de engelen het u voor. Want mensen zingen dat zomaar niet. Mensen zingen van nature helemaal niet. Die vloeken van nature. Niet waar, wel waar. Wel waar. Slangen van heen is onder hun lippen. En de wet des vredes hebben ze niet gekend. Maar engelen zingen het voor. Wat zingen ze? Ere zij God. In de hoogste eeuwen. Dan wordt God eeuwig verheerlijkt. Hij ook wel eens heen mee. Soms wel heen. Als de liefde je trekt, hoop je hier niet zo lang te blijven. Vrede op aarde. In mensen een welbehagen, dat staat er niet voor. Dan zou God in mensen, alle mensen welbehagen zien waar. Als u de kanttekening neemt van de oude Statenvertaling, dan leest u wat anders. Staat in de zijlijn en daar zijn getuigen van gekomen. Tesuidopias van het welbehagen. In de mensen van het eeuwige welbehagen. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Niet gelijk de wereld hem geeft. Mijn vrede geef ik u. Wie? Die ik van mijn vader gekregen heb en die ik hem straks teruggeef. Gewassen door mijn bloed, bekleed met mijn gerechtigheid en verzegeld door mijn Heilige Geest, opdat ze straks eeuwiglijk zijn lof verkondigen zouden. Hier in beginsel. Door die Geest alleen, niet door u. Niet door u hoor. Ik en mij, dat gaat niet door hoor. Door hem, door u alleen, om het eeuwige welbehagen, om Jezus wil. Amen. Ach. Heere, u zult wel zeggen, wat heb je nou wat? Ach, Heere, mocht ik u eens bedoelen. En ik mag u bedoelen. Maar dat is dan mijn lust. Het is de lust van de kerk hier vanavond u te bedoelen. Daar zullen ze eeuwig mee bezig zijn straks. Het is toch niet uit te drukken wat dat weer is dan. Dag en nacht. Is geen nacht en is ook. Is alleen maar dag. Nee, geen nacht meer. Nee. Glazen zee, ook geen stormen meer. Nee. Er zal Hij zijn, alles en in alle. Ach, Heere, ontdek ons. Zelfs een ontvangen genade aan ik en mij. Ik weet het, ik ben het en ik kan het. Maak ons arm, opdat we van uw rijkdom leven, gelijk u zei. Ik weet uw armoede. Heb u gezegd tegen die kerk. Doch ge zijt rijk, dat is de kerk. Ik weet uw armoede. Doch ge zijt rijk. En als je rijk en verrijkt bent, dan ken je eigen ellende niet en ben je arm. Ach, gedenk dit volk om Jezus wil. Ach, Heere, dat ik. U alleen, ach, schenk het ons. Uit genade. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 6, het 2e en 8e vers. Psalm 6, 2 en 8. Vergeef mij al mijn zonden, uw hoogheid, schonde en lebbiede. Ik ben verzwakt, o Heere, genees me, red mijn leven. Als ik mijn beenderen beven, slaat uw hand, meneer, over het achtste, mijn ziel, grijp moed. Wij boze, vlucht van mij weg, goddeloze. En wat er verder nog 2 en 8 zal zijn. mogen thans heen gaan in vrede naar uw huis ontvangende. Mocht het zijn met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over uw licht en zij uw genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.